kunnen we elkaar beter toewensen. Misschien is wat krachtiger uitgedrukt, toebidden. Dat wij dit jaar voor het eerst of dieper en rijker de Heer Jezus zullen zien. Amen. Daar gaat het om. Want ik geloof dat naar de mate dat wij meer van de Heer Jezus zien, wij ook veranderd zullen worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. En daar gaat het om. We hebben een prachtig thema voor deze sing-in. Wij zien Jezus, en dat is misschien voor sommigen best wel hoog gegrepen. Maar het staat gewoon in de Bijbel. En we hebben dit thema ontleend aan een aantal versen uit Hebreeën hoofdstuk 2. Die ik graag met jullie wil lezen. Misschien heb je je Bijbeltje bij je, misschien niet. Maar dan moet je maar even meeluisteren. Wij zien Jezus. En die tekstversen die ik nu ga lezen, dat zijn voor mij heel belangrijke teksten. Ja, hoe kan je zeggen dat het een van de mooiste teksten zijn uit de Bijbel? Maar voor mij hebben die versen heel veel betekenis. Ik zal ze rustig voor jullie voorlezen. Daar staat in Hebreeën 2, vers 8b en vers 9a. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Ik zal ze nog een keer voorlezen. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. En daar wil ik kort wat over delen met jullie. Een geweldig, indrukwekkend gedeelte uit de Hebreeënbrief. Ik denk dat jullie allemaal wel dat kinderspelletje kennen. Ik zie wat jij niet ziet en de kleur is. En dan volgt er een kleur. Nou, ik hoef het spel niet heel uitvoerig uit te leggen, denk ik. We gaan dat niet nu doen. Maar om je even tot nadenken te zetten. Er zijn een aantal spelers waarvan één van de spelers een voorwerp in gedachten heeft. En dat voorwerp is voor alle andere spelers zichtbaar. En die andere spelers moeten gaan raden welk voorwerp heeft hij, heeft zij nu in gedachten. En om hen een klein beetje tegemoet te komen, om hen te helpen, geeft hij er een kleur bij van dat voorwerp. In de hoop dat het juiste voorwerp geraden wordt en dus wordt gezien. Ik zie wat jij niet ziet en het is, daar wil ik het vanavond met jullie over hebben. Nou begrijp je natuurlijk wel dat het niet gaat om een voorwerp, maar in deze sing-in gaat het om een persoon. Niemand minder dan de Heer Jezus Christus, de Zoon des mensen en tegelijkertijd de Zoon van God. De Heer Jezus is 100% mens en Hij is 100% God. En u vraagt iemand vanavond direct al, ja, maar Jacques, kan je de Heer Jezus dan zien? Nou, ik heb het vanavond in de Bijbel, als de Bijbel over zien spreekt, het zien van Jezus, dan spreekt de Bijbel niet zozeer over een lichamelijk, over een fysiek zien van de Heer Jezus. Ik geloof ook niet, en daar valt meer over te zeggen, dat het zien op Jezus te maken heeft met dromen en visioenen in de allereerste plaats. Maar ik geloof dat de Bijbel ons Jezus laat zien. Het zien op Jezus is ook een heel bekend boek geworden. Dat is een andere benaming, een ander begrip voor geloven in Jezus. Vertrouwen op Jezus. Dat heeft, dat wil zeggen het zien op Jezus. En als we daar vanavond op inzoomen, dan is het heel belangrijk. Wie zie jij, wat zie jij nou aan het begin van dit zo pas begonnen jaar. Ik zie wat jij niet ziet. Is dat mogelijk? Ja, absoluut is het mogelijk om de Heer Jezus te zien. En wie hem ziet, die heeft het leven. Want wie door de slangen was gebeten in het Oude Testament en die zag op de verhoogde slang, die was genezen. Of hij nou met twee ogen keek, of met één oog, of misschien net achter zijn tentzeiltje vandaan. Wie op de slang zag, was genezen. Die had het leven. Zien is nog geen hebben, zeggen mensen wel eens, hè? Maar in de Bijbel is zien het hebben van het leven. En het is wonderlijk hoe God dat vandaag geeft en bewerkt. Nou, ik zal het proberen uit te leggen aan de hand van een verhaal wat ik hoorde over een jonge vrouw die verkering had gekregen met een jonge man. Hij was soldaat en ze kenden elkaar amper. En nadat ze elkaar hadden leren kennen, het was eigenlijk liefde op het eerste gezicht, was gelijk verkering, kreeg hij de mededeling, de opdracht om met zijn makkers naar een vergelegen oord te gaan, naar een land te gaan. Hij moest op missie. En de minister van Defensie had die opdracht gegeven. Nou, dat was natuurlijk een pijnlijke zaak, zeker als het allemaal zo gevoelig van binnen is, zeg maar. Dus ze moesten afscheid van elkaar nemen, althans voorlopig, en ze hadden de adressen uitgewisseld. En deze jonge soldaat die ging naar Den Helder toe en hij ging met een hele groep soldaten het zegeld uit. Naar dat vergelegen oord. En er kwam een dag dat hij een brief schreef aan zijn geliefde. En daar had ze natuurlijk al een beetje op gerekend. En het was even afwachten hoe lang zou het duren voordat die eerste brief binnenkomt. Dat was de tijd, het is al jaren geleden, dat we nog niet appten en dat we nog niet mailden en dat soort dingen. Dus het ging allemaal per post. Je moest wat meer geduld hebben dan vandaag. Wat dat betreft is het wel goed om terug in de tijd te gaan. Maar er kwam een dag dat die brief binnenkwam. En ze keken ernaar uit en ze pakte die brief en ze rende naar haar kamer toe. En ze ging natuurlijk in de stilte van haar kamer aandachtig die brief doorlezen. Woord voor woord. Regel voor regel. En tussen de regels door las ze nog meer als dat hij had geschreven. Herken je dat? Helemaal gefocust op wat hij te zeggen had. Ze zag hem als het ware voor haar ogen. Haar geliefde nu zo ver weg. En toen kwam de dag dat hij een brief schreef en zij die ontving, waarin hij melding maakte van het feit dat ze de missie zouden beëindigen en dat heel die groep soldaten die zou terugkomen. En hij zegt, op die en die datum kom ik terug en we verwachten ongeveer om die tijd in Den Helder te zijn. En ze zei tegen haar ouders, ga je mee om hem te verwelkomen. En vol verwachting reed zij met haar ouders naar Den Helder toe. En er stonden heel veel belangstellenden die al die soldaten wilden gaan verwelkomen. En het fregat kwam de haven binnen, legde aan en de loopplank werd uitgelegd. En daar kwamen al die soldaten, een enorme hoeveelheid, die kwamen van dat schip af. Maar ja, op een afstand bezien, ze hadden allemaal hetzelfde uniform aan. Ze hadden allemaal dezelfde pet op. Ze hadden allemaal dezelfde schoenen aan. Dus ja, zo op het eerste gezicht zat er geen onderscheid tussen de ene en de andere soldaat. Het was allemaal één pot nat, zeg maar. Allemaal soldaten. En zij was zo gefocust op haar geliefde, die zich meer en meer bekend had gemaakt door die briefwisseling heen. En ze had heel scherp wie het was die ze moest hebben. En op een gegeven moment toen zette ze het op een rennen en ze rende tussen al die belangstellenden door. En tussen die eerste groep soldaten die al van boord was gekomen. En je zag de vader en moeder kijken, als dat maar goed gaat. En ze rende tussen die belangstellenden door, tussen die soldaten door. En ze kwam uit bij degene met wie ze geschreven had. En ze viel hem om de hals. En daarmee getuigde ze, dit is hem. Voor hem wil ik leven. En met hem wil ik leven. Totdat de dood ons scheiden zal. Maar ja, je begrijpt wel de angst van die vader en moeder. Hè? En de vader die tikte haar moeder aan, als ze nou maar de goeie heeft. Maar uiteindelijk, het is goed gekomen. Nou, het is een heel eenvoudig voorbeeld. Maar het zegt wel iets over het zien van haar geliefde. Terwijl hij op afstand was. Maar ze zag hem door die brieven heen. Woord voor woord. Regel voor regel. En tussen de regels door zag ze nog veel meer. En haar hart begon sneller en sneller te kloppen naarmate de dag kwam dat hij terugkwam. En ze verenigd werden met elkaar. Nou, de Bijbel, dat is de brief die God ons heeft gegeven. En het is niet overbodig om vandaag te zeggen dat vanaf Genesis 1 tot en met Openbaring 22 de Bijbel het geïnspireerde woord van God is. Nou, dat had een goed moment geweest om even hartelijk amen te zeggen, ja. Omdat aan dat woord van God, aan die briefwisseling die hij met ons is gestart, op allerlei mogelijke manieren getwijfeld wordt. En er wordt water bij de wijn gedaan. Maar de Bijbel is het geïnspireerde woord van God. En ik geloof dat woord niet allereerst omdat ik alles begrijp, maar omdat ik geloof dat God dat zelf heeft ingeblazen. Daarom geloof ik het. Ik ben door een oude broeder gedoopt die zei dat Jona in de vis zat, dat geloof ik. Maar als de vis in Jona had gezeten en de Bijbel schreef erover, dan had ik het ook geloofd. Daar gaat het om. Dat is natuurlijk heel eenvoudig, maar daar moeten we wel bij blijven. Het woord van God. En we kunnen zeggen dat het woord vlees is geworden en dat heeft onder ons gewoond. In de persoon van Jezus. God is immers geest. En het kenmerk van een geest is dat hij niet sterft en dat hij niet zichtbaar is. En daarom, en dat bedoel ik eerbiedig, heeft God zichzelf een gezicht gegeven in de persoon van Zoon, Jezus, de Christus. Zodat de mensheid Jezus zou kunnen zien. Het woord is vlees geworden. Het woord is mens geworden en hij heeft onder ons gewoond. Hij heeft onder ons getabernakeld en Johannes zegt in Johannes 1, wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Heb je iets van de heerlijkheid van Jezus gezien? En wat wil God vandaag? Wat wil de Heere God dit jaar met jou en mijn leven? Nou, dat we niet eenmaal voor het eerst heerlijkheid in Jezus zien, maar dat jij en ik, stukje bij beetje, langzaam, maar wel zeker, veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat het jaar 2020 het jaar is dat Jezus door jou en mij heen meer zichtbaar wordt. Wij hebben hem gezien, zodat anderen in en door ons heen ook weer hem gaan zien. Zelfs degene in jouw straat, in jouw familie, die geen Bijbel lezen, maar dat je een leesbare brief van Christus zal zijn. Nu vraagt iemand, Jacques, dat zien van Jezus, ik begrijp wat je bedoelt, dat is een ander woord voor geloof in hem, vertrouwen op hem, maar kan je ons helpen om hem te zien? Kan je ons wat handvatten geven? Kan je ons wat kenmerken noemen van deze Jezus, die je niet met natuurlijke ogen zozeer kan zien, maar die je met geestelijke ogen wel kan zien? Nou, dat wil ik graag doen. Ik kan heel veel kenmerken van hem noemen, maar ik ga me vanavond beperken, want ik heb niet zoveel spreektijd, tot twee beelden, tot twee dieren, en als het goed is, hebben we daar een plaatje van. Klopt dat? Dat klopt niet. Ik wilde een plaatje laten zien van, jullie kennen het allemaal, die leeuw met daarin opgesloten het lam. Het zijn twee beelden die de Bijbel gebruikt om de Heer Jezus jou en mij voor ogen te schilderen. Om iets van de Heer Jezus te laten zien, wie hij is, wat zijn werk inhoudt. Laat de Bijbel ons twee dieren zien, twee beelden uit het dierenrijk, die ons heel duidelijk maken wat de Heer Jezus gedaan heeft, wie hij voor ons wil zijn. Allereerst, en als je dat thuis na wil lezen, dan lees je dat in Openbaring 5, vers 5 tot en met 6. Allereerst het beeld van het lam. Nou, als je een beetje thuis bent in de Bijbel, dan weet je dat de Heer Jezus vergeleken wordt met een lam. Dat heeft al hele oude papieren. En wat is nou het kenmerk van een lam? Nou, een lam kenmerkt zich door kwetsbaarheid. Door zachtmoedigheid. Door liefelijkheid. Maar tegelijkertijd bepaalt een lam jou en mij ook bij onze zondeschuld. Bij de schuld van de mensheid. Dat ligt allemaal opgesloten in dat beeld van het lam. De Bijbel leert heel duidelijk dat er zonder bloedstorting geen vergeving is. Verzoening vindt plaats door voldoening, zegt de Hebreeënbrief. En dat is de ene kant van de persoon van de Heer Jezus en van zijn werk. Hij is als een lam. Je kent allemaal die geschiedenis uit Genesis 22 van Abraham en Isaac, waar Abraham zijn zoon Isaac gaat offeren. En dat alle dingen in gereedheid zijn, alleen het lam ontbreekt nog. En dan spreekt Abraham die bekende woorden: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Yahweh Jireh. God zal voorzien. En het is zo bijzonder mooi, want de vraag van het oude verbond, het oude testament was: waar is het lam? En het antwoord volgt in het nieuwe testament, het tweede testament. Zie het lam van God. Johannes de Doper mocht hem aanwijzen. En straks in de heerlijkheid zal het zijn: waardig is het lam. Dus als je iets van de Heer Jezus wil zien, dan wil de Bijbel vooral dit laten zien. Hij is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Wat al die offerdieren niet konden bewerken, dat heeft Jezus voor eens en altijd gedaan, zegt de Bijbel. En daarom heeft de Heer Jezus ook heerlijkheid in de weg van zijn lijden en in de weg van zijn sterven. En ik hoop dat je vanavond amen zegt als het gaat om de heerlijkheid van Jezus in de weg van zijn vernedering. Ook daarin heeft hij heerlijkheid voor mij gekregen. Ook daarin heeft hij heel veel waarde voor mij gekregen. Want het bepaalt mij bij mijn eigen zondeschuld. Niet bij zomaar tekortkomingen. Nee, de Bijbel zegt: alle mensen missen de heerlijkheid van God zonder Jezus. En als je hier vanavond bent en je Jezus niet kent, dan zegt Paulus in de Efezebrief: dan ben je een hopeloos geval. Dan ben je zonder God in de wereld en dan heb je geen hoop. Dat is verschrikkelijk. Maar daarom is de Vader tot dat initiatief gekomen om zichzelf gezicht te geven in de persoon van Jezus. Hij heeft vlees en bloed aangenomen. En Jesaja profeteerde al over hem als het lam dat ter slachting zal worden geleid. Dan een tweede beeld. Dat beeld van een leeuw. Je zou kunnen zeggen: binnen het dierenrijk twee uitersten. Een lam en een leeuw. Maar allebei even kostbaar, even nuttig, even noodzakelijk. De Bijbel beschrijft de Heer Jezus als een leeuw en wel heel specifiek als de leeuw uit de stam van Juda. Zou je dat goed onthouden? Het lam, de Heer Jezus waarvan wij het moeten hebben, mag ik het eens zo zeggen, was een Joods lam. De leeuw waar wij het van moeten hebben, vergeet het niet en onderstreep het, het is een Joodse leeuw. Het heil is uit de Joden. En hij wordt specifiek genoemd de leeuw uit de stam van Juda. Het is geen koning uit de heidenen, nee, het is een koning uit de stam van Juda. En daarom, en dat is een beetje ondeugend van me, ben ik de overtuiging toegedaan dat elke christen als vanzelf positief moet staan ten opzichte van Israël. En dat mag vandaag ook wel eens gezegd worden. Want het heil is uit de Joden. Het lam, maar ook de leeuw. En Juda was de stam waar de koningen uit voortgekomen zijn. Kijk, daar heb je hem. Eer zij roepen, zal ik antwoorden. En waar kenmerkt een leeuw zich door? Een leeuw kenmerkt zich door zijn uitstraling. Door zijn macht. Door zijn majesteit. Door zijn overwinning. En ik hoop dat je het meemaakt en dat je me volgt in deze korte tijd. Aan de ene kant het kwetsbare lam. Liefelijk. Zichzelf opofferend. En aan de andere kant is de Heer Jezus de leeuw uit de stam van Juda. Hij, waarvan Openbaring 5 vers 5 zegt: zie de leeuw die uit de stam van Juda is, die heeft overwonnen. Ik zie wat jij niet ziet, en hij draagt de kenmerken van een lam en van een leeuw. Dan kan je maar bij één persoon uitkomen. Dat is Jezus de Christus, die zich in de volheid van de tijd heeft geopenbaard. Iemand vraagt opnieuw: maar hoe zie ik hem dan? Hoe werkt dat dan? Nou, net als bij die jonge vrouw. Hoe leerde ze die jonge soldaat dieper en dieper kennen door middel van die briefwisseling. En ik heb het al meerdere keren gezegd, ze las ook tussen de regels door van zijn heerlijkheid en van zijn majesteit. Het was de man van haar dromen, die ze om de hals viel. Dat is hem, met hem en voor hem wil ik leven. En als jij en ik hoop dat je zo je Bijbel leest, als jij en ik de Bijbel lezen, dan laat God zichzelf daarin zien. En dan moet je niet selectief lezen, maar dan moet je die hele Bijbel doorlezen en al die aspecten van de persoon en het werk van de Heer Jezus tot je nemen, tot je door laten dringen. En dan ga je als vanzelf hem zien. Daarom geloof ik dat het lezen van je Bijbel essentieel is als christen. Daarom geloof ik ook, en dat is mijn persoonlijke overtuiging, dat prediking en Bijbelstudie fundamenteel is. Want het geloof, het zien van Jezus, is uit het gehoor. Niet uit een theatervoorstelling, maar uit het gehoor en het gehoor door het gepredikte woord van God. Het woord doet vandaag kracht. Het is levend en krachtig. En God gebruikt dat woord om jouw ogen te openen. Want ik kan jou veel vertellen over de Heer Jezus. En ik heb niet zoveel tijd. Maar het is God die zich door zijn geest aan dit woord paart. En jouw ogen gaat openen voor de werkelijkheid van jouw leven. Voor de werkelijkheid van het godsbestaan. En voor de werkelijkheid van de wereld waarin we leven. Verlichte ogen van het verstand, alsof je een bouwlamp ingebouwd krijgt. En je alles gaat zien in Gods licht. Herken je dat in je leven? Dan wordt je leven niet zomaar anders. Dan ga je getuigen met Paulus, ik ben een totaal nieuwe schepping geworden. Al het oude is voorbij gegaan. Zie, het is nieuw geworden. Want ik zie dan de Heer Jezus als het lam die zichzelf opgeofferd heeft in mijn plaats. En ik zie hem tegelijkertijd als de leeuw uit de stam van Juda, die de overwinning heeft behaald over de zonde, de dood, het graf, Satan en al zijn demonen. Dat is diezelfde Jezus. En daarom is het goed dat we een sing-in hebben aan het begin van het nieuwe jaar. Want hij heeft de prijs betaald om mij los te kopen, om mij vrij te zetten. En hij heeft de overwinning behaald, zodat ik met Paulus kan getuigen. In hem ben ik meer dan overwinnaar. Door hem. Die mij, die ons heeft lief gehad. Het zien op Jezus verandert je van heerlijkheid tot heerlijkheid. En nu nog kort naar Hebreeën 2. Want iemand zegt, maar wat heeft dat met deze tekst te maken? Nou, als het goed is, heb je nu de samenvatting van die tekst al gehoord? Ik vind dat zo geweldig. Hij schrijft waarschijnlijk Paulus in Hebreeën 2 vers 8b. Nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Misschien zeg je vanavond, ja Jacques, dat klinkt als een klok wat je vertelt. Ik kan je helemaal volgen. Maar wat zie ik ervan in deze wereld? Als je naar die grote wereld kijkt, wat is er niet aan onrust aanwezig? Als je denkt aan die geweldige branden in Australië. Als we denken aan de honger in Afrika. Als we denken aan de dreiging van oorlog in het Midden-Oosten. Wat zie ik ervan? Ja, dat Jezus lam is. Als je dan een zoon van God bent, verlos uzelf en verlos ons. Is dat mijn koning? Dat aller vaderen wens? Ja, maar je moet verder kijken dan je geestelijke neus lang is. Want in diezelfde persoon, in het lam, zie ik ook de leeuw. En hij wacht op het tijdstip, en mijn hart gaat sneller kloppen, dat hij alle dingen, dat de Vader alle dingen gaat onderwerpen aan de heerschappij van Jezus. Nu zien wij met het natuurlijke oog nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En dat moet je goed onderscheiden. De gebrokenheid die is er. Niet alleen in de grote wereld, maar ook in jouw eigen leven. Misschien zeg je vanavond wel, Jacques, er is zoveel gebrokenheid en pijn in mijn leven. Er is zoveel onrecht en lijden in mijn leven. Nou, ik kan ook een boekje open doen. Dat is ons deel. God spaart ons er niet voor. Maar luister goed. Het is niet de werkelijkheid de realiteit waar we bij leven. Het is niet de norm van ons leven. Nee, de norm is dat tweede, vers 9a. Maar wij zien Jezus. Oh, ik ben niet blind voor de werkelijkheid. Ik steek mijn kop niet in het zand, dat niet. Ik ben niet naïef. Ik weet heel goed wat er in de wereld gebeurt. Maar ik weet dat al die dingen moeten gebeuren voordat hij die op de troon zit, zijn koninkrijk aan publiek zal gaan vestigen hier op aarde. Wij zien nu nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En tussen die twee bevind ik mij, herken je dat? Reeds gered, maar nog niet verheerlijkt. En dat bepaalt ook de strijd in mijn leven. En ik besef hoe langer, hoe dieper, dat we leven buiten het paradijs. En ik ervaar mezelf als een pelgrim. Ik ben onderweg. Ik ben hier niet thuis. Maar ik ben onderweg naar de vereniging met hem die lam is en tegelijkertijd de leeuw. Die zegt, ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde en daarom heb ik de prijs voor jou betaald. En dat niet alleen, ik heb ook de overwinning voor jou behaald en ik ga je er straks ten volle in laten delen. Oh ja, zeker nu al. Ik leef met mijn hoofd reeds in de hemel en met mijn voeten nog op aarde. Ik zie nu nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar ik zie Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Daar zit hij. Zie hem gaan? Nee, niet meer Jezus naar het kruis. Dat kruis is leeg. Niet meer de Heer Jezus in de graf, want ook het graf is leeg. Ik zie hem de hemelen doorgaan. En met eerbied gesproken, zijn eigen bloed in een schaal meegenomen, komt hij de heerlijkheid bij de Vader binnen. Waar alleen maar gezongen wordt, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Daar komt hij binnen met zijn eigen bloed als overwinnaar. En de Vader keurt het goed. En hij zegt, er hoeft niks meer aan toegevoegd te worden. Maar doet er ook niets aan af. En wie steunt op dit bloed in 2020? Wie steunt op deze overwinnaar? Vrede en rust zal je deel zijn. Gerechtigheid is je deel. En dat zijn de drie kenmerken van het koninkrijk dat spoedig gaat komen. Wij zien Jezus. Voor het eerst, maar ik hoop in 2020, hoe langer, hoe dieper. Handelingen 3 vers 21 zegt, God werkt aan op het herstel van alle dingen. Ik sluit af. Er is gebrokenheid. Er is pijn en velen van jullie kunnen daarvan getuigen. Maar laat dat niet je leven bepalen. Want er is een andere werkelijkheid. Niet zichtbaar voor het natuurlijk oog, maar daardoor niet minder waar, waar we uit leven. En dat is dat de God van Abraham, Isaac en Jacob, die zichzelf bekend heeft gemaakt in de Heer Jezus, luister goed, op dit moment, wat er in deze wereld en in jouw leven ook gebeurt, volkomen in controle is. Je gelooft toch niet? Je gelooft toch niet dat onze Heer zenuwachtig wordt van Trump? Je gelooft toch niet dat hij onrustig wordt van Poetin? Dat zijn slechts pionnetjes die allemaal moeten meewerken op dat grote schaakbord. En hij werkt aan op het herstel van alle dingen. En vandaag mogen jij en ik, die in de Heer Jezus geloven, die op hem vertrouwen, of met het thema van de zing-in, die op hem zien, reeds die vrede en die rust en die gerechtigheid ervaren, beleven in ons persoonlijk leven. Rust mijn ziel. Uw God is koning. Heel de wereld. Zijn gebied. Zie hem daar zitten. Hij staat klaar om te komen. Maar hij is volledig in controle. Dat is mijn Heer. Dat is mijn Heiland. Die door zijn geest woning heeft gemaakt. In mijn hart. Nou, ga je daar ontspannen van leven of niet? En daarom hebben we alleen maar reden om te zingen. Het gaat een christen niet altijd voor de wind. En er zijn er meerdere die daarvan kunnen getuigen. Maar ik wil je stimuleren. Ben je moedeloos geworden? Zie op Jezus. Klagen de zonden je aan? Zie op Jezus. Ga je alleen je weg door dit leven? Zie op Jezus. Drukken zorgen en moeite je neer? Zie op Jezus. Want hij is in alle dingen verzocht geweest. Maar zonder zonde. Hij heeft de beproevingen doorstaan. En hij is over, als overwinnaar eruit voortgekomen. Ik vind dit zo heerlijk. Wat we straks gaan zingen. Jezus geeft een loflied in ons hart. Het is een lied van vreugde. Niemand neemt het weg. En alsof dat lied nog niet genoeg is. Jezus voegt eraan toe. In Matteüs 28. Ik ben met jullie. Al de dagen. Tot aan de voleinding van deze wereld. Hij is in controle. En wie hem ziet, die heeft het leven. Amen.